Ik ken hem echt niet. Goed, we gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. En ik heb aan Jan opgegeven dat we Esther 4 zouden lezen. Die staat ook afgedrukt in de, op het papier. Maar ik wilde het even iets anders doen. We gaan nadenken over het boek Esther in zijn breedte. We gaan niet het hele boek Esther lezen, want dat gaan we gewoon niet redden in de tijd. Ik wil viertal teksten met u lezen. Die relatie hebben met het boek Esther en met het thema van deze boodschappen. De eerste is in Romeinen 11, vanaf vers 33. Het thema is, ja, waar is God in het boek Esther en in ons leven, in onze tijd? En ik wil een viertal teksten lezen, 3 uit het Nieuwe Testament en eentje uit het boek Esther, die relatie hebben met deze vraag. Romeinen 11, het laatste stukje, dat wordt ook wel de doxologie genoemd, de lofprijs die Paulus aanheft als hij net uiteen heeft gezet hoe God werkt, dwars door alles heen met Israël. En dan lezen we Romeinen 11, vers 33, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen, zijn afwegingen. En hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden of teruggegeven worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dat is de eerste tekstlezing. Wat ik heel mooi vind, uit hem, dus ik stel me dat zo voor, God zit op de troon. Uit hem, maar ook door hem en tot hem zijn alle dingen. En vooral ook dat woordje alle dingen. 1 Korinthe 8 heeft zo'nzelfde lofprijs in zich. 1 Korinthe 8 vanaf vers 5. Dat gaat over het eten van offervlees, of dat wel mag en niet mag. En Paulus gaat daar wat dieper op in aan de Korintiërs, wat een thema was in hun leven. En dan zegt hij dit in 1 Korinthe 8 vers 5. Want al zijn er ook die goden genoemd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, zoals er veel goden en veel heren zijn. Dus ook al zijn die er, ook al is Boeddha er en is Allah er en is er in de hindoeïsme zijn er heel veel goden, honderden goden. Ook al zijn er die goden genoemd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, zoals er veel goden, veel heren zijn. Toch, vers 6, is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, daar hebben we het weer, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem. En één Heere, één Kyrios, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Nog zo'n tekst in Efeze 1. Dat staat in de context van alle zegeningen die een gelovige die in Jezus gelooft heeft ontvangen. En hij noemt hier een van de zegeningen, de apostel Paulus in vers 11, Efeze 1 vers 11. In hem, dat is in de Heer Jezus, zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem, God, die alle dingen, daar heb je het weer, alle dingen, werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Nou, nu gaan we naar het boek Esther. Ik vond het wel mooi om even wat te verbinden met elkaar. En om wat body te geven of wat onderbouwing te geven ook. Wat we vanochtend gaan overdenken. Esther hoofdstuk 4, vers 14. Dat vind ik zo mooi van de Bijbel. Het Nieuwe Testament zijn ja, zou je kunnen zeggen, het zijn echt dus heel compact, heel leerstellig. Zo'n zinnetje in Efeze 1 vers 11. Je denkt, wow, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Dat is een heel compact zinnetje waar ontzettend veel in zit. God werkt alle dingen overeenkomstig datgene wat hij ermee beoogt. Hij zit op de troon, hij heeft een raad, een regering en een wil. En alle dingen in het leven werkt hij overeenkomstig die raad en overeenkomstig zijn wil. Dat is zo'n heel compact zinnetje waar heel veel in zit. En dan hebben we het Oude, of het Eerste Testament misschien beter gezegd, zat vol met verhalen. En wij houden van verhalen. We hebben wat met verhalen. Ik heb zelf 4 kinderen. En als ik zeg, zal ik eens een verhaal vertellen? Nou, dan komen ze wel bij je zitten. Want we houden van verhalen. Daar kunnen we ons mee identificeren. Nou, Esther is zo'n verhaal. Waar dat ene zinnetje, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Of uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Wordt uitgepakt of wordt verteld in een verhaal. En ik lees 1 tekst uit Esther 4 en wel vers 14. En ik ga zo meteen wat meer vertellen over het boek Esther. Mordechai, de oom van Esther, die zegt dit tegen Esther als zij in het paleis van de koning zit. Vers 13. Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden. Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen. Esther 4 vers 13. Omdat jij in het huis van de koning bent. Want als jij, Esther, je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet, zegt Mordechai, de oom van Esther, tegen Esther, wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Nou, tot zover onze schriftlezingen. Ik heb boven de preek gezet, zoals ik al zei, waar is God? Nou, die vraag kan je soms zomaar binnenpoppen in je gedachten of overspoelen. Dat het leven zo snel gaat en de gebeurtenissen elkaar zo opvolgen. En je leest het nieuws en je hoort de dingen en je ziet de dingen gebeuren. En dat je bij jezelf de vraag kan hebben, ja, waar in dit alles, waar is God nou? En die vraag die wordt, vind ik, heel mooi beantwoord in het boek Esther. En het boek Esther zou je wel kunnen zeggen, dat is een soort plaatje van ons leven. In die zin dat de naam van God wordt niet genoemd in het boek Esther. Komt niet voor dat je zegt, ja, een Bijbelboek waar de naam van God niet in voorkomt. Is dat wel een Bijbelboek? Nou, die vraag had Luther ook. Luther die zei van, nou, ik kan er eigenlijk niet zoveel mee. Want Gods naam komt er geen eens in voor. Maar het is zo'n plaatje van ons leven, zoals ons leven ook kan zijn. Van, ja, voor het oog, het natuurlijk oog, lijkt het allemaal maar te gebeuren. Lijkt ons leven maar een soort van, ja, het product van tijd en toeval en kans en het lot. En dat is ons leven. Het gebeurt zoals het gebeurt. En er zijn heel veel factoren waar wij helemaal geen invloed op hebben. En het gebeurt maar, zeg maar, het leven. Maar dat is maar net hoe je kijkt. Dat is maar net ook hoe je het boek Esther bekijkt. En we gaan zien dat, ook al komt de naam van God niet voor in het boek Esther. En ook al lijken bij ons in ons leven dingen ook maar gewoon zo te gebeuren. Toch ben ik ervan overtuigd, ook met de teksten die we net hebben gelezen en wat ik in het boek Esther zie, dat er wel degelijk iemand is die regeert. En die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Ik ga 3 stellingen lanceren vanmorgen, die relatie hebben tot de vraag, waar is God? Vanuit het boek Esther. En voordat ik daar eerst wil lanceren en daar wat over wil zeggen nog, dat wil uitdiepen. Eerst even het grote verhaal van het boek Esther. Even in grote lijnen. Nou ja, even. Ik zal daar denk ik 10 minuten, een kwartiertje voor uittrekken. Omdat we het niet kunnen lezen helemaal. Maar ik wil het gewoon even schetsen, zeg maar, het verhaal Esther. Nou, het boek Esther lijkt wel een sprookje. Maar het is het niet. Voor wie het kennen, die zullen dat wel herkennen misschien, dat het op een sprookje lijkt. Maar het boek Esther is geen sprookje, maar dat wordt heel veel. Kijk, in een sprookje worden geen jaartallen genoemd. Daar worden geen echte, ja, er worden wel namen genoemd, maar niet in het regeringsjaar van die en die. En in dat land, en echte plaatsen, en echte tijden, en echte namen. Maar in het boek Esther wel. Het is echt een historisch boek. Maar het heeft iets weg van het sprookje, omdat het een prachtig verhaal is. En het begint met een koning, Xerxes, dat is een Griekse naam, of Ahasveros, die de koning was van het machtige Perzische Rijk. Het Rijk van de Mediërs en de Perzen. Een machtig rijk. We lezen in het boek Esther dat zijn regering helemaal tot aan eigenlijk Afrika, Egypte, zelfs nog een stukje tot aan Ethiopië toe, helemaal tot India. Een gigantisch wereldrijk. Ongeëvenaard groot rijk. En daar was Ahasveros het hoofd van, de koning. En hij is zo rijk. En het is allemaal zo gelukt en hij is zo blij met zijn rijk dat hij voor al die gewesten, was onderverdeeld in gewesten, provincies zou je kunnen zeggen, richt hij een groot feest aan. Een feest van 180 dagen, een half jaar, een feest van een half jaar, dat is nogal een feest hè. Dat lees je in hoofdstuk 1. En in dat feest laat hij alle regeringsleiders, laat hij zijn rijkdom zien en zijn pracht en zijn praal. Ze zullen misschien een excursie hebben gehad door het rijk heen om dingen te bekijken en om dingen te bespreken en hoe ze het beter kunnen laten floreren enzovoort. En aan het eind van dat feest van 180 dagen richt hij een gigantische maaltijd aan. In de burcht Susan, dat was zijn plek, zijn regeringsplek. En aan het eind van dat feest, heel de burcht Susan, alle lakeien van de kleinste, zeg maar, de laagste tot de hoogste regeringsleiders worden uitgenodigd en het feest is in volle gang. Ook zijn vrouw, de koningin Vasti, heeft een feest. Maar ze is niet bij dat feest, maar ze is ergens anders. In een ander verblijf van de koning heeft zij met de vrouwen een feest. En aan het eind een beetje van dat feest, als de koning blij is van de wijn en van de gezelligheid, vat hij het plan op om zijn vrouw, de koningin Vasti, te laten zien aan al zijn regeringsleiders. Hij heeft een prachtige vrouw waarschijnlijk, Vasti. En hij laat Vasti roepen en hij zegt met de boodschap, kom naar het feest, want ik wil je tonen aan mijn mensen. Maar Vasti weigert. Ze wil niet komen. Ze zegt, ja, kom op zeg. Ik ben een vrouw. Geen toonvoorwerp. Ja, daar wordt de koning heel erg boos van. Hij zegt, ik ben de machtigste man en zelfs mijn vrouw. Ik moet een rijk besturen van Afrika tot India. Maar mijn vrouw luistert niet naar me. En hij vraagt advies aan zijn adviseurs. Die zeggen, ja, koning, dit kan je echt niet over je heen laten gaan. Want ze zullen je niet meer serieus nemen. En geen één man zal meer serieus genomen worden. Om zijn vrouw er een beetje onder te houden. En zo ging dat in die tijd. Ze hadden denk ik nog niet Efeze 5. Mannen, heb je vrouw lief zoals Christus de gemeente lief heeft gehad. En de koning vraagt, ja, wat moet ik doen dan? Ja, zeggen zijn adviseurs. Je moet haar de troon ontzeggen. En van haar scheiden. Ze mag geen koningin meer zijn. Zo gezegd, zo gedaan. De koning in zijn woede ontzet Vasti als zijn vrouw en als koningin. En dat is de situatie. Maar dan na verloop van tijd, in hoofdstuk 2 lezen we dat de koning dan een beetje tot bedaren komt en zegt van ja, nu heb ik geen vrouw meer, geen koningin. Het is toch wel goed om een vrouw te hebben en om een koningin te hebben. Misschien had hij zelfs wel een beetje spijt, ik weet het niet. Dat lijkt het wel een beetje op. Maar hij zegt van, nou wat zal ik nu doen? Nou zeggen zijn adviseurs, we hebben wel een plan. Laten we nou door het hele rijk heen, in dat gigantische rijk, een bevel uitgaan. En lakaien uitsturen om de mooiste meisjes van het hele rijk te verzamelen in de burcht Susan. En dan kunt u uit al die mooie meisjes een koningin kiezen. Zo gezegd, zo gedaan. Ook Esther, een Jodin, wordt ruw meegenomen om te wonen in de burcht Susan in het paleis van de koning. Esther, eigenlijk haar naam, haar Joodse naam is Hadassah. Was geadopteerd, haar ouders waren overleden, zo lezen we, en ze was geadopteerd door haar oom Mordechai, ook een Jood. De Joden waren weggevoerd uit Israël en waren verspreid door dat hele rijk in ballingschap, maar ze hielden wel hun eigenheid. Ze waren nog steeds Joden en ze klonten ook wel een beetje samen, ze hadden ook nog wel hun gebruiken. En zo leefden ze, en zo leefde ook Esther de Jodin, haar ouders gestorven, geadopteerd door haar liefdevolle oom. Je komt Mordechai, je is het karakter van Mordechai tegenkomt, dan moet dat echt een hele mooie man geweest zijn. Een godvrezende man. Een moedige man. En door hem wordt Esther geadopteerd. Maar het lot schijnt haar niet goed gezind te zijn. Ze wordt meegevoerd naar het paleis van de koning. Ze komt daar in zo'n vrouwenomgeving, in het harem van de koning. Onder bevel van de eneug Haggai. En dat moet een pittige tijd geweest zijn. Allemaal, moet je voorstellen, allemaal vrouwen, de mooiste vrouwen van het land. Nou, zet vrouwen bij elkaar en ook nog mooie vrouwen. En als het ook nog gaat om schoonheid. Volgens mij is dat niet heel gezellig, maar ik kan het mis hebben, ik ben een man. Maar goed, Esther die is daar en ze vindt ook nog genade in de ogen van Haggai, van de man die gaat over het vrouwenverblijf. En als ze het gebruik was dat de vrouwen een schoonheidsbehandeling van een jaar ondergingen, een half jaar in mirreolie en nog een half jaar allerlei andere dingen. En dan kon het moment aanbreken dat je geroepen werd bij de koning in de avond. En dan mocht je 's ochtends weer naar je plek. En als je beviel, als de koning een keus had kunnen maken en had gezegd van ja, dit wordt de koningin, dan werd je koningin. Nou, dit jonge Joodse meisje, Esther, heeft haar schoonheidsbehandeling gehad van een jaar en ze wordt geroepen bij de koning, de machtigste man van de wereld. En hij bevalt haar, of ze bevalt hem, en ze vindt genade in zijn ogen en ze wordt koningin. Van de een op de andere dag, van een onbeduidend Joods meisje, geadopteerd door oom Mordechai, wordt ze koningin en de belangrijkste vrouw, de first lady zou je kunnen zeggen, van het machtige Perzische Rijk. Dan lezen we in hoofdstuk 3 over de opkomst van een man genaamd Haman. Ineens, er is een man, Haman, een Agagiet, een nakomeling van Amalek, de aartsvijand van Israël, die de tweede machtigste man wordt in het Perzische Rijk. Een soort van de hoogste man naast koning Ahasveros, Haman. En Haman was in de afstammeling van Amalek, wat ook weer een afstammeling was van Esau, van Edom, van het volk Edom. De aartsvijanden van de Joden. En dan zie je al iets gebeuren, hè? De raad van Gods wil. Jacob en Esau, de twee broers die niet samen konden erven en die vijandig stonden tegenover elkaar. De belofte ging door Jacob heen, maar het volk van Esau zal een gigantische belemmering zijn voor het volk van God, de Joden. En zo zien we dat hier ook gebeuren. Haman heeft niks met de Joden. En dat komt door Mordechai. Mordechai, je moet je voorstellen, die machtige Haman, die loopt er in zijn pracht en zijn praal door de burcht Susan. En Mordechai had blijkbaar ook een bepaalde functie, dat hij in die burcht Susan mocht zijn. En iedereen die boog als een knipmes voor Haman, om hem eer te bewijzen en hulde te brengen. Behalve Mordechai. Hij had de visie, ik buig voor niemand anders dan alleen voor God. Als een echte Jood. En hij deed niet, hij boog niet. En Haman, die wordt pissed off. Die kan het niet verkroppen. Dan denkt hij, Mordechai, ik ben de meest machtige man, maar Mordechai, hij buigt niet voor mij, hij herkent mij niet. Wat een koppige kerel. Wie denkt hij wel niet dat hij is? En hij verzint een plan. Hij verzint een plan. En hij denkt, ja, het is mij te min om Mordechai alleen uit de weg te ruimen. Ik ga het groter aanpakken. Ik zal hem maar eens wreken op deze Mordechai, deze Jood. Wat denkt hij wel niet dat hij is? Ik ga zijn hele volk uitroeien. Door het hele Rijk heen, alle Joden die daar zitten, in dat Rijk, ga ik uitroeien. Ik zal hem krijgen met zijn niet buigen voor mij. En dan lezen we dat Haman, die bedenkt een wet, heel gewiekst eigenlijk, kiest hij het juiste moment uit bij de koning, om een wet ondertekend te krijgen bij de koning, dat alle Joden uitgeroeid zouden worden in zijn rijk. En hij zegt, koning, er is één volk wat zich niet houdt aan uw wetten. Waarom? Wat is dat voor volk dan, Haman? Vertel. Dat zijn de Joden. Die weggevoerd zijn. En ze houden zich aan hun eigen gebruiken. Ze erkennen u niet als de Almachtige, als de heerser van dit rijk. Ze moeten uitgeroeid. Of wat is je plan, Haman? Wat is je plan? Nou, mijn plan is om ze uit te roeien. Dat alle die de tegenstanders in uw rijk, die de Joden ook niet goedgezind zijn, dat ze de Joden mogen uitroeien. Dat is goed. Welke dag heb je in gedachten, Haman? De 13e van de maand, van de 12e maand Adar. Daar had hij om gedobbeld. Je ziet ook dat Haman, als je het leest, je moet thuis het boek maar eens doorlezen. Je leest er zo doorheen hoor. Maar dat Haman ook een ontzettend bijgelovig iemand was. Hij werpte het lot, lezen we, om de juiste dag te kiezen dat de Joden uitgeroeid zouden moeten worden. Je zou Haman kunnen vergelijken met Hitler. Zo'nzelfde geest. Een haat tegen dat ras, tegen de Joden. Ze moeten weg. De veroorzakers van alle ellende. Weg met hun. En hij kiest, het lot valt, het pur valt op de 13e maand, of de 13e dag van de maand Adar, de 12e maand. En dat is de dag die in de wet komt om de Joden in het Rijk allemaal uit te roeien. Ik zal het je lezen, hoofdstuk 3, vers 13. Het bevel om alle Joden weg te vagen, te doden en om te brengen van jong tot oud met de kleine kinderen. Er zijn geen uitzonderingen. Het ligt er niet om. Er zitten geen mazen in deze wet. Er wordt een bevel uitgevaardigd. Dat gaat door het hele rijk heen, dat gigantische rijk, met paarden en brieven. Om van jong tot oud de kleine kinderen en de vrouwen weg te vagen en te doden op één dag, namelijk de 13e van de 12e maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen. Vogelvrij verklaard, dit Joodse volk. Hoofdstuk 3, vers 13. En dan komt dat gedeelte wat we net hebben gelezen in hoofdstuk 4. Dat Mordechai die hult zich in rouw, in zak en as. En Esther, die had nog niet zo van dit bericht gehoord op de een of andere manier. En die stuurt bode naar Mordechai en zegt, wat is er aan de hand? En hier heb je wat kleren om je weer wat vrolijker te kleden. Maar Mordechai neemt het niet aan. Hij zegt van nee, dit is een dag van rouw. Want kijk eens, dit is het bevel wat ligt. We hebben nog maar een driekwart jaar zo'n beetje. En dan zullen we allemaal uitgemoord worden, Esther. En dan gaat er wat briefwisseling heen en weer vanuit het paleis naar Mordechai. En dan komt Mordechai met het verzoek aan Esther. En hij zegt, Esther, jij bent koningin. Jij hebt toegang tot Ahasveros. Esther, jij moet pleiten voor ons volk. Zodat we deze wet... Hij kan niet herroepen worden, want het was een wet van de mede en pers. Die kon nooit herroepen worden, maar dat er iets anders gebeurt. En dat we misschien ons kunnen verdedigen. En dat we niet vogelvrij verklaard worden, maar dat we ons kunnen verdedigen. Zodat dit onheil ons niet treft. Esther, misschien ben jij wel juist voor deze tijd op deze hoge positie gekomen. Misschien heeft God, ja, het woord God wordt niet genoemd, maar het zit er helemaal in. Misschien heeft God wel zo naar de raad van zijn wil gewerkt, dat hij dit al zo had voorzien, dat hij je daarom op deze plek heeft gezet. Esther, je moet hier iets mee. En Esther zegt, oké, ja, maar ik ben al 30 dagen niet bij de koning gekomen en ik mag niet zomaar bij hem komen. Want als ik zomaar bij hem kom zonder dat ik genodigd word en ik vind geen genade in zijn ogen, dan zal hij me wegdoen, dan zal hij me vermoorden. Want niemand mag zomaar in zijn raad komen. Maar oké. Jullie moeten bidden, jullie moeten vasten voor mij. Onder al het volk. En dan zal ik naar de koning gaan. En dan die bekende woorden die Esther uitspreekt. En kom ik dan om, dan kom ik om. En ze gaat. Ze gaat naar de koning. En ze staat daar in de voorhal van het koninklijk paleis. En Ahasveros zit op zijn troon en ze heeft het koninklijke gewaad aan, zo lezen we. En koning Ahasveros ziet haar. En dat is het moment suprem. Zou hij boos worden? Kon heel grillig zijn misschien. Of zou hij haar goedgezind zijn? Hij is haar goedgezind. En hij reikt haar de scepter, prachtig beeld. Hij reikt haar de scepter, wat betekende, ja kom maar Esther. Kom maar in mijn tegenwoordigheid. Je hebt genade gevonden in mijn ogen. En Esther komt, de koningin. En ze nadert haar. Ze had niet haar afkomst verteld, dat ze ook een Jood was. Had Mordechai haar ook uitdrukkelijk bevolen om dat niet te doen. En de koning zegt, Esther, wat brengt jou hier? Wat wil je, Esther, van me? Wat is je verzoek? Ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. En Esther zegt, mijn verzoek is, o koning, dat u bij mij de maaltijd komt nuttigen. Samen met Haman. Dat is goed, Esther, wij komen. Haman wordt uitgenodigd, Haman is de koning te rijk, is blij. Hij wordt uitgenodigd bij de koningin. Nog een keer een extra pluim voor zijn ego, die al best groot was. En ze zitten aan de maaltijd. En de koning vraagt nog een keer, Esther, wat is je verzoek? Ik zal het je geven, was het de helft van mijn koninkrijk. Nou, zegt Esther, ik wil dat jullie morgen, willen jullie morgen nog een keer bij mij komen eten? Ja, dit is goed. Niet helemaal duidelijk waarom Esther nog een keer, maar misschien durfde ze niet, ik weet het niet. Of misschien dacht ze, ik moet eerst even een beetje wat dingen in de week leggen. Of we weten het niet, het staat er ook niet, is ook niet zo belangrijk. Maar Haman en de koning gaan weg van de maaltijd van Esther. Ze hebben lekker gegeten, lekker gedronken. Haman is blij. Het kan ook niet op, hè. Het gaat zo goed. Ik word uitgenodigd als de speciale gast bij de koningin samen met de koning. We zijn een soort van met z'n drieën. Helemaal blij. Maar dan komt hij langs de poort uit de burcht Susan. Dan staat die Mordechai daar weer, zeg. En hij buigt niet. En zijn hele dag is weer bedorven. Die Mordechai. Denkt hij wel niet. Weet je wat? Oh nee, hij gaat naar huis. Hij vertelt het aan zijn vrouw en aan zijn kinderen. En die zeggen, joh, jij bent de machtigste man. Bouw een galg voor Mordechai en dood hem. En dan de 13e van de maand Adar doen we zijn volk erachteraan. Zo gezegd, zo gedaan. Die avond nog bouwt Haman een galg. En hij kan weer lekker slapen. Hij denkt, ik zal Mordechai daaraan laten knopen. Volgende dag naar de koning. Met de koning naar Esther. En tijdens de maaltijd vraagt Ahasveros weer aan Esther. Esther, wat is je verzoek? En dan begint Esther te pleiten. Misschien wel waarvoor ze aangesteld was. Waarvoor God haar op die plek had gezet. En ze pleit voor haar volk. En zegt, er is een wet uitgevaardigd, o koning. Die ervoor zorgt dat mijn volk wordt omgebracht op de 13e van de maand Adar. En dat komt door deze man. En de koning, bij hem vallen de kwartjes waarschijnlijk. Je hoort ze bijna vallen als je het leest in het Bijbelboek Esther. En hij ontsteekt in woede naar Haman. Haman, wat ben je toch een doortrapt ventje. En hij loopt naar buiten. Ze zitten daar in een prachtig buitenverblijf. Een soort van serre stel ik me dan voor. En de koning loopt naar buiten woedend. En Haman en Esther zijn daar in die eetzaal. En Haman valt neer voor Esther en hij pleit om genade, want hij weet, hij voelt wel, ja, dit gaat niet goed aflopen met mij. De koning is woedend over mij. En dan komt de koning binnen en zegt, die zal je ook nog de koningin, mijn vrouw, aanranden. En dan hoort hij ook van mensen die om hem heen staan, dat Haman een galg heeft gebouwd voor Mordechai. En hij zegt, hangen aan de galg die hij gebouwd heeft voor Mordechai. En zo eindigt het leven van Haman. Ironisch genoeg. Ja, je zou kunnen zeggen, wie een galg bouwt voor de ander, die hangt er zelf in. Een soort van variant van wie een kuilgraaf voor de ander valt er zelf in. Maar dat overkwam Haman. De ironie van de regering van God, zo zou ik het durven noemen. En dan zegt Ahasveros, Mordechai, jij, of ja, Esther vertelt over Mordechai en wordt ook nog ontdekt dat Mordechai de koning een dienst heeft bewezen al jaren terug. En Mordechai wordt van de een op de andere dag tot de tweede belangrijkste man in het rijk van deze koning in Perzië gebracht. En daar zijn ze, moet je zien. Joods meisje als koningin naast de troon van de koning en een Joodse man, een wijze Joodse man, als tweede machtigste man in het rijk van deze koning. En de koning zegt, het is jullie volk, Mordechai, ik geef jou mijn pen en mijn stempel. Schrijf wat je wil, vaardig een nieuwe wet uit en zend het in het hele gebied, hele rijk van mij. En wat je schrijft, dat schrijf je in mijn naam. En Mordechai schrijft dat er een bevel uitgevaardigd wordt vanaf de troon van Ahasveros, dat alle Joden zich mogen verdedigen op de 13e van de maand Adar tegen hun tegenstanders. En dat ze zich mogen wreken op hun vijanden in dat rijk. En dat gebeurt. Op de 13e van de maand Adar staan de Joden klaar, tot de tanden toe bewapend. En ze verdedigen zich met hand en tand. En ze boeken een gigantische overwinning in dat Persische Rijk op hun tegenstanders. En hun bezit wordt vertienvoudigd. Ik weet niet voor hoeveelvoudigd, maar in ieder geval groter. En ze zijn af van hun vijanden. En je zou kunnen zeggen, ze leven nog langer gelukkig. Maar dat is een sprookjeseind. Maar dit is geschiedenis. En eind goed, al goed. En wordt een gigantisch feest gevierd op de 14e van de maand Adar. Het feest Purim, zoals dat nog steeds gevierd wordt onder de Joden. Het feest van het licht, het feest van de bevrijding. Dat God hun bevrijd had in dat machtige Persische Rijk van hun tegenstanders. Nou, dat is het verhaal. Het boek Esther. 3 stellingen uit dit boek. Die relatie hebben tot de vraag, waar is God? Nou, de eerste stelling of bemoediging is deze. God werkt tot in elk detail en niet alleen in de grote lijnen. Dat zou je soms zomaar kunnen denken. Ja, God zit wel op de troon, dat belijden we al heel lang. Maar God werkt meer in de grote lijnen, zeg maar. Hij heeft meer een paar piketpaaltjes in de geschiedenis. En daar werkt hij naartoe. Maar hoe hij daar naartoe werkt, ja, dat is soort van toch het lot of wat dan ook. Maar als we het boek Esther bestuderen, dan zien we dat God niet alleen werkt, dat is al het eerste wonder, hè? God werkt dwars door alles heen. Maar niet alleen in de grote lijnen, maar God werkt tot in detail. Dat is het boek Esther. De details zijn zo mooi. En dat kan je zien vanuit het perspectief van Esther. Je moet je voorstellen, je bent je ouders verloren. Dat is wat geweest. Ik weet niet hoe oud ze was, maar jong waarschijnlijk, want ze was nog een jong meisje. Haar ouders verloren, geen ouders meer een wees. Heer, waarom? Misschien zweeg de hemel. En ze wordt geadopteerd door haar oom Mordechai. Dan eindelijk een veilig plekje gevonden bij haar oom. Een fijne man, misschien ook een fijne vrouw. Ik weet niet of die nog een vrouw had. Maar dan wordt ze ruw weggerukt bij haar oom. Weg uit haar veilige omgeving. In een vrouwenverblijf. In een harem bij de koning. Heer, waarom? Waar bent u? Geroepen bij de koning. Aangesteld tot koningin. En dan geroepen tot pleitbezorger. En misschien daarom. God werkt tot in elk detail. Alle gebeurtenissen. En ik geloof dat je dat één op één kan overzetten in ons leven. Ook hier in 2020. De andere optie is dat we onderhevig zijn aan het lot of Satan of zeg het maar. Maar ik geloof met de hand op het woord dat God elk detail in uw en in mijn leven leidt en gebruikt. Er is niets toevallig. Niets. God schrijft zijn verhaal en dat vind ik een bemoediging. Dat zie je in het boek Esther. God schrijft zijn verhaal. En Esther is daarin een personage. En zo is het ook in ons leven. God schrijft zijn verhaal. Zijn grote verhaal, maar ook de kleinere verhalen die in dat grote verhaal passen. En wij zijn daarin personages. En hij werkt alle dingen overeenkomstig de raad van zijn wil. Dat mag ons echt bemoedigen. Ik vind dat een bemoediging. Het is ontmoedigend om te bedenken dat de vorst van deze eeuw, Satan, dingen buiten Gods wil kan doen. Of dat mensen dingen buiten Gods wil kunnen doen. Maar het is ontzettend bemoedigend om te weten dat dwars door alle grillen en dwars door Satans plannen en de plannen van de Hamans in ons leven en van Edom en van de tegenstanders in ons leven, dat daardoorheen de almachtige God zijn plan uitwerkt. Dat is volgens mij wat het boek Esther ons leert. Je kan het ook zien vanuit het perspectief van de ballingen. Je zou maar een balling geweest zijn. Iemand die zeg maar in dat rijk zat. Je bent gewoon een Joodse boer. Je hebt daar je hebt je plekje weer een beetje gevonden in het grote Persische Rijk. Weg van Israël, maar oké, je hebt je plekje. Je zit daar, je verbouwt je land en alles. En dan komt die brief in de gemeenschap. Je wordt geroepen. Er is nieuws vanuit de burcht Susan. Je wordt bij elkaar geroepen als Joden en de brief wordt voorgelezen. Over 9, 10, 11, 12 maanden worden jullie op één dag allemaal weggevaagd. Kinderen, vrouwen en je bezit wordt geplunderd. Vogelvrij. Niemand kan je redden. Je kan nergens heen, want het rijk van Ahasverus is gigantisch groot. En daar zit je dan. Waar is God in dit alles? Ja, waar is God? Vanuit dat perspectief God was al lang bezig, voordat die brief daar kwam. Vind ik ook zo'n bemoediging. Voordat die brief daar kwam, was God al lang bezig om een koningin op de troon te zetten, om een Mordechai op die plek te zetten en om zijn volk met zijn machtige hand uitredding te geven. En dat is ook kenmerkend voor ons leven. Misschien gebeurt er zomaar iets in je leven. Heer, wat bent u? Nou, ik denk dat het antwoord dan is vanuit het woord. Ik ben al lang aan het werk, mijn kind. Ik heb alles vast in handen. Ik verlies de controle niet, vertrouw op mij. Tweede stelling. Dus de eerste is, God werkt tot in elk detail. Hij werkte alle dingen naar de raad van zijn wil. Tweede stelling. God werkt ondanks ons falen. God werkt niet omdat wij ook allemaal zulke goede dingen doen. Maar God werkt ondanks ons falen. Je zegt, waar haal je dat uit het boek Esther? Nou, hieruit. Ik vraag mij af, sterk af, of de ballingen in dit rijk, in het Perzische Rijk, hadden moeten zijn. Ik denk het niet. Ze hadden daar niet moeten zijn. Weet je waarom niet? Omdat 53 jaar eerder, ik moet even goed zeggen, 53 jaar voor hoofdstuk 1, was er dit bevel uitgegaan van de toenmalige koning. In Ezra 1 vers 3 lees je dat. In dat gigantische rijk. Stel je het voor, hè? De Joden als ballingen daar. En het bevel komt van Kores, een werktuig van God, een nieuwe koning in dat rijk. En die stuurt deze brief rond in dat hele rijk. Wie er onder u ook maar tot zijn volk behoort, zij God zijn met hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen, want hij is de God die in Jeruzalem woont. Dat bericht was ook gekomen bij deze mensen. Bij Mordechai misschien. Esther was er misschien toen nog niet, ik weet het niet. Denk het niet. Bij alle andere Joodse mensen. We mogen terug! Terug naar Jeruzalem, om de tempel te herbouwen, om de muren te herbouwen, zodat God weer een plek heeft om te wonen. Het oordeel is voorbij. We mogen terug. Maar ze wilden helemaal niet terug. Er ging maar een heel klein groepje terug. De meesten bleven daar. Ja, waarom zouden we teruggaan? Ik heb net mijn maïs op het veld staan. Ik heb fijne vrienden, goede baan. Ja, dat is toch prima? Ze gingen niet. Het ging maar een heel klein groepje. En 53 jaar later gebeurt dit. Komt er een andere brief. De 13e dag van de 12e maand worden jullie uitgeroeid. Ik zou zeggen, oké, eigen schuld. Verkeerde tijd op de verkeerde plaats. Je had er helemaal niet moeten zijn. Misschien mijn hardheid. Je zegt, je had daar niet moeten zijn. Je had in Jeruzalem moeten zijn om die tempel te bouwen. Wat doe je nog in dat rijk, in dat Perzische Rijk? Maar ze waren er wel. Maar God werkt ondanks hun falen. Dat vind ik zo bemoedigend. God is zo genadig. Hij had best kunnen zeggen, joh, oké, dan vernietig ik jullie. Dit is gewoon mijn wil, mijn plan. Ik vernietig jullie. Maar door, dat is denk ik wel kenmerkend, door het berouw, want dat zie je in Esther in hoofdstuk 4, dat ze een vaste uitroepen. Gebed, bid voor mij. Ik zal de kans wagen. Kom ik om, dan kom ik om. Maar door die weg van vernedering, misschien ook wel van schuldbelijdenis, het staat er niet, maar het zou zomaar kunnen. Van Heer, we hadden hier niet moeten zijn, maar wilt u ons genadig zijn? Heer, we vasten voor u, we bidden, wees ons genadig. En God was hun genadig. En dat is zo bemoedigend. Ik haal daar het volgende principe uit, dat ook al mis ik een keer een afslag, ook al wandel ik soms niet in zijn wegen, bij God mag je altijd terugkomen en God pikt zo de draad weer op en gaat zo weer met mij verder. In die zin kan je niet buiten zijn wil zijn. Die schuurt misschien, maar het is toch wat ik hier leer. God is zo genadig, dat als ik een keer een afslag mis, en ik verneder me onder zijn hand, dat hij niet zegt van, nee, je hebt het nu verprutst, klaar nu, ik kies wel iemand anders uit of wat dan ook. Maar God gaat door. Prijs zijn genade. God die rijk is in barmhartigheid. Ondanks ons falen, en als dit niet zo was, hè, dan zou er geen hoop zijn voor niemand van ons. Niemand. Er zou geen hoop zijn, want we falen allemaal. Ik hoop dat we dat echt durven erkennen met elkaar. We schieten allemaal ongelooflijk tekort in het gehoorzamen van Gods wil. Heeft u van de week God lief gehad met heel uw hart? Met heel uw ziel? Met heel uw kracht? Heeft u God lief, of de mensen om u heen lief gehad zoals u uzelf lief heeft? Onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig? Ik denk dat we allemaal moeten zeggen nee. Maar ondanks ons falen en in de weg van verootmoediging pikt God de draad met ons op en werkt hij dwars door alles heen. Het derde principe. Dus God werkt tot in elk detail, niet alleen in de grote lijnen, God werkt ondanks ons falen. En het derde principe en het laatste is, dit heeft alles met God te maken, die eerste twee. En deze derde heeft ook met ons te maken. In die zin dat, ik heb hem zo geformuleerd, Gods werk, Gods werken, dwars door alle omstandigheden heen, wordt voor ons zichtbaar in de weg van geloof. Wat resulteert in moed. Met andere woorden, er zit ook een verantwoording bij ons. Ja, prijs God dat hij dwars door alles heen regeert en werkt. Naar de raad van zijn wil. Maar dat is niet gezegd dat wij natuurlijk stokken en blokken zijn. En dat het gebeurt toch, God regeert toch wel. Maar er wordt ook wat van ons gevraagd. En dat is niet in de zin van dat God pas kan werken, zoals sommigen zeggen. Er is een stroming, een grote stroming zelfs, die soort van dit zegt. Ja, God werkt, hij zit op de troon, maar hij heeft niet echt de toegang tot deze aarde. En als ik de juiste schakel omzet, dan kan hij werken. Een soort van, het is wel afhankelijk van mij. Nou, dat is niet waar. Mordechai zegt, Esther, misschien heeft God jou wel voor deze tijd op deze plek gezet. Maar als jij niet gaat, Esther, God zal uitkomst geven, dan op een andere manier. Dat is het geloof wat wij ook moeten hebben. God werkt dwars door alles heen. Maar, en daar schuurt hij wel, we zijn niet die schakelaar, maar ik heb hem zo geformuleerd, Gods werk wordt zichtbaar. Met andere woorden, deze wetenschap dat God regeert dwars door alles heen, dat gaat ons pas zegenen, dat gaat ons leven pas zegenen, op het moment dat wij ons ook in geloof daaraan vastklampen. En dat resulteert in een moedige levenshouding. En dat zie je bij Mordechai en dat zie je bij Esther. Ze geloofden dit, ze vertrouwden erop dat God regeerde. En het was niet alleen maar een dode doctrine, leerstelling, zo wat je in je statuten kan zetten, ja, God regeert. Maar dat was werkelijkheid in hun leven. En dat resulteerde erin dat Esther zei, oké, kom ik om, dan kom ik om. Hier ben ik bereid voor om te sterven. Als God hier doorheen wil werken, ik ben bereid om hiervoor te sterven. En dat noem ik moed. En dat is tegenovergestelde van angst. Dat is niet helemaal tegenovergestelde misschien. Maar moed is angst op de knieën. Moed is angst op de knieën. We kunnen allemaal bang zijn en angst hebben. Maar een moedig leven, dat we toch de juiste keuzes maken, dat is dat we geloven in God die regeert, die alles in handen heeft. En dat brengt ons op de knieën. En dat resulteert erin dat we moedig kunnen zijn. Dat is een van de deugden die je ook in de Bijbel terugvindt. Wees manmoedig, zegt Paulus. Wees sterk. Nou, dat kunnen we wel gebruiken, denk ik, deze morgen. Moed, angst op de knieën. En als er ongeloof is en angst blijft, dan zegent deze wetenschap ons niet dat God regeert, maar dan is het eerder een vloek. Dus dat is dat spanningsveld. Kijk, Farao, daar sluit ik mee af. Farao was niet in Gods wil in die zin. Hij geloofde dit niet, dat God regeert. Hij geloofde dat hij zelf regeerde. En dat resulteerde erin dat hij zijn hart verhardde. Maar God zegt, ja, Farao, ondanks dat zal ik ervoor zorgen dat door jouw hardheid heen ik mijn naam verheerlijk en mijn machtige daden zal laten zien aan de wereld. Ik ga mijn volk verlossen. Voor jou is het een vloek. Maar het belemmerde God niet in zijn plannen. Het hielp hem juist. Dat zie je in Romeinen 10 ook heel duidelijk. Maar als dit ons wil zegenen, deze wetenschap dat God regeert, dan wordt er van ons gevraagd om dit te geloven en daar ook echt uit te leven. En dan zal die wetenschap dat God regeert, dat hij alle dingen, dat alle dingen uit hem zijn, door hem zijn en tot hem zijn. Ja, dan kunnen wij in vrijheid en in geloof, met hoop en in liefde en moedig ons leven. Amen.